Geliefde gemeente, hartelijk welkom aan deze plaats rond het woord van de Heer. Deze middag is aan de orde zondag 9 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 9, vraag en antwoord 26. Daarboven staat geschreven van God de Vader en onze schepping. Vraag 26. Wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Het antwoord luidt dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoon Christus wil, mijn God en mijn Vader is. Op welke ik al zo vertrouw, dat ik niet twijfel. Of hij zal mij met alle noodrust van lichaam en ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren. Terwijl hij zulks doen kan als een almachtig God, en ook doen wil als een getrouw vader. Tot zover. Wij zouden dit artikel wel mogen samenvatten in de hoofdzin uit het antwoord. Ik geloof in God de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ook om Christus wil mijn Vader is. Ik geloof in God de Vader van onze Heer Jezus Christus, die om Christus wil ook mijn Vader is. Wij beginnen dus nu met het eerste artikel van het Apostolicum, waarin beleden wordt God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. Het staat ook boven van God de Vader en onze schepping. Dat leren we ook op de catechisatie van God de Vader en onze schepping, God de Zoon en onze verlossing, God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Toch valt het u op dat van God de Vader en onze schepping, dat in het antwoord niet in de eerste plaats aan de orde lijkt te zijn. Natuurlijk, de schepping komt erbij en de voorzienigheid, maar dat antwoord zet toch in dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus. En als je dan dat andere even overslaat, dan lees je dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, om zijn Zoon Christus willen, mijn God en mijn Vader is. Dat is hier in het troostboek eigenlijk het belangrijkste. God de Vader, wat gelooft gij met deze woorden? Woorden is niet hetzelfde als geloof en geloven. Zeggen is niet hetzelfde als geloven. Deze artikelen kunnen we er allemaal nog wel instampen als het moet. En de meeste kunnen ze misschien ook wel in de goede volgorde opzeggen. Maar de Heidelberger is een boek in de gemeente en voor de gemeente dat ons steeds bezighoudt met de basis, de troost. De betekenis in mijn leven. En daarom ook telkens dat persoonlijke. Wat geloof? Wat gelooft gij met deze woorden? Of zijn er woorden zonder geloof? Of is er een uitspreken van een belijdenis zonder dat het betekenis voor ons heeft? Dat laatste is maar al te waar. Ja, misschien denkt u, ja, je hebt naam christenen. Die praten er misschien wel over. Maar ze zijn er niet echt bij betrokken. Ze geloven het niet echt. Je hebt historisch gelovigen die zo gemakkelijk zeggen, nou, de Bijbel natuurlijk, dat is wel waar. Maar het heeft geen betekenis in hun leven. En toch zou ik dat juist niet willen zeggen van naamchristenen, historisch gelovigen. Ik zou eigenlijk eerder moeten zeggen en vragen, geloof ik dat niet? In die almachtige God en Vader, die de schepper is. Ja. Ja, zolang het een klein beetje op een afstand blijft, is het makkelijk te zeggen, de woorden. Maar als mijn leven doodloopt, mijn wegen doodloopt, alles wat ik gepland heb in de war loopt. En misschien nog erger, dat nood en dood mij bedreigen, zodat ik geen raad weet. Geloof ik dan dat ik een vader heb, om Christus wil, die alle dingen in zijn handen houdt, ook mijn verwarde leven, die zelfs zo groot is, dat al dat duivelse kwaad wat er is, dat hij toch ergens er op een zodanige wijze boven staat, dat hij het nog mee laat werken ten goede. Tot zaligheid. Kijk, geliefde, dan komt zo uit in ons leven, in het leven, mag ik het zo noemen, van de gelovenden, dat ze dat geloof zo missen. En dat dat geloof zoiets wonderbaarlijks is. Dat het geloof vaak staat in het teken van de nood en van de dood. Niet dat die het ons leren, die nood en die dood. Dat niet. Maar juist dan zie je vaak, al is het in de vorm van een bange schreeuw. Heere, help! Eeuwige Vader, groot in macht, ontferm u. Dan zie je het opeens voor de dag komen. En dan zie je opeens het geloof als een soort nachtbloem bloeien. In de wildernis, in de dorheid van de woestijn. Dat weet de Heidelberger. De Heidelberger staat er niet boven. Die staat bij ons. Ik zeg, hoe is het nou met jou? Wat geloof jij daar nou van? En als je misschien gauw de andere kant op kijkt, omdat je een kleur krijgt, of een beetje wit wordt, dan gaat hij toch door. Zegt hij, ja joh, het is zo allerbelangrijkst. Het is zo alles overtreffend. Het is zo'n rijkdom waar het nu over gaat, dat al zou je de hele wereld gewinnen, en je zou dat missen, dan heb je niets. Je voelt dat die Heidelberger een boek is, dat staat zo in de praktijk van het leven. Dat gaat er niet vanzelfsprekend vanuit. Natuurlijk geloven wij dat. Wij christelijke mensen. Oh nee. De Heidelberger vindt het helemaal niet natuurlijk. De Heidelberger vindt het de moeite waard om altijd maar weer in huis te komen. Altijd maar weer bij ons aan te komen. En te zeggen, joh, ga nou nog eens even zitten. Luister nou nog eens naar die oude, eeuwenoude belijdenis van de kerk. Hoe is het daarmee? Met jou. Mag je er wel eens iets van aangeven of uitgeven? Mag het wel eens een antwoord zijn op alle bange vragen van het leven en van de dood? Mag het misschien wel eens iets zijn dat je zegt, al bezwijkt dan mijn vlees en mijn hart, gij zijt de rotssteen en mijn deel voor eeuwig. Kun je merken dat die Heidelberger, die komt dan eigenlijk bij arme mensen. Je zou zeggen, die het natuurlijk niet geloven. Maar die het op een wonderbaarlijke wijze toch gaan geloven. En er elke keer weer bij getrokken worden. Tot de laatste snik van hun leven toe. Wat is onze eigen ingebeelde rijkdom eigenlijk afschuwelijk. Dat we zo hoog op durven te geven. Van ons geloof. Van het vanzelfsprekende. En dat we gewoon geen oog hebben daarvoor. Voor het wonder. Voor Gods eigen werk. Dat we in plaats van hoog op te geven van de eeuwige Vader, dat we zo hoog opgeven van onszelf. Wat is erg. Zie, dat is nou de nuttigheid van de catechismus. Wat gelooft gij met deze woorden? Ja, die woorden die kennen jullie. Die woorden kennen jullie. Ik ook. Wat geloof je daar nou mee? Wat is de inhoud voor jou? Dat er ergens een superintellect zich hoog boven ons bevindt? Of een soort opperwezen? Die aan alles zijn wetmatigheden heeft gegeven? Wat geloof je dan eigenlijk? En dan wordt hier gezegd in het antwoord, of laten we nog even het artikel noemen, ik geloof in God, de Vader. De Vader? Dat heeft een bekende klank, Vader. En toch moet je je daar niet in vergissen. Want het gaat wel over God de Vader en onze schepping, maar toch. Daar moet je niet al te lang bij stil blijven staan.
Bij God de Vader
en onze schepping. Want als ik alleen maar weet zou hebben van God de Vader, omdat hij mij en ons allemaal geschapen heeft en alles heeft tot stand gebracht, dan ben ik nog arm. Dan ben ik nog een verloren mensenkind. Ja, zegt u, maar het gaat mij meer om, ja, God. Ja, dat is een klank, God. Die ken ik wel. Wie zal God zien en leven? Als God opstaat en het ijdel beeld van de mens veracht. Als God rekenschap zal vragen van alles wat ik gedaan heb, en gedacht heb, en gezegd heb. God, maar ja, Vader. Er staat Vader bij. En als ik dat woord hoor, ja, is dat terecht om zo te denken? Zonder meer? Nee, dat is eigenlijk niet terecht. Want hij is geen vader, omdat ik op aarde een vader heb. Dat hij gedacht heeft, nou moeten de mensen mij ook maar vader noemen. Dan begrijpen ze het een beetje. Nee. Voor de mensen er waren, voor de wereld, de hemel en de aarde geschapen werden, was hij vader. Dat is een gegeven in het wezen van God. Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid vader. Want hij is de vader van de zoon. Gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Dus afgezien van alle mensen en vaders die er zijn, hij was en is en blijft vader. Omdat hij de vader is van de tweede persoon, de zoon. Eeuwige vader. Wij moeten dus niet proberen vanuit ons aardse vader-idee te redeneren en te denken, daarom heet God nu vader. Met name de eerste persoon heet vader, want wij hebben ook niet. Je zou misschien nog wel kunnen zeggen, vanwege de eeuwige vader die altijd vader is, vind je nog zoiets als vaders op aarde. Maar andersom kan het niet. Dat de eeuwige vader van onze Heer Jezus Christus, hey, er staat hier niet dat de eeuwige vader van de zoon. Dat zou ook goed geweest zijn. Dat zou ook waar geweest zijn. Vader, zoon en Heilige Geest. Maar er staat de eeuwige vader van onze Heer Jezus Christus. U zegt, ja, maar dat is toch hetzelfde. De Zoon en Jezus Christus, Dat is toch hetzelfde? Ja, dat is waar. Dat is hetzelfde. Maar wij leven na het grote, wonderlijke feit, de verborgenheid der godzaligheid, God geopenbaard in het vlees. In het Oude Testament kon ze dat nog niet zeggen. Toen was er wel de Zoon, het ongeschapen woord. Die uitdrukkingen waren er wel in het Oude Testament. Maar hij was nog niet de in ons vlees gekomene. En dat noemt de Heidelberger nu juist. Dat de eeuwige vader van onze Heer Jezus Christus. Hij wil daarmee beginnen al met te zeggen: zouden wij iets weten van de Vader zonder en buiten de Heer Jezus? Iets op de rechte wijze weten. Zou dat kunnen? Zou je nou een theologie of een dogmatiek, nou ja, dat is een bepaalde onderwijsmethode, daar kun je dan nog wel misschien wat in doen. Maar zou je nou echt kunnen gaan beginnen en zeggen, ja, dit is het hoofdstuk van de Vader. Als er geen hoofdstuk was van onze Heer Jezus Christus. Dat zou niet kunnen. Dat zou niet goed zijn. Dan zou je moeten zeggen, dat is een natuurtheologie. Dat is een product van menselijk denken. Die hebben het over de Alvader. In de psalmen kom je ook wel eens in de berijming zulke soort uitdrukkingen tegen. De Algoede. De Alzegenaar. Maar ja. Daar lopen de mensen in het bos. Als het kerktijd is. En ze zijn nog een beetje gelovig. We hebben toch allemaal één vader, zeggen ze. We hebben toch allemaal één vader. We zijn allemaal kinderen van één vader. Hij heeft ons allemaal geschapen. Allemaal gemaakt. Ja, dat lijkt wel wat. Maar het is zo misleidend. En zo antichristelijk. Antichristelijk. Nee, dit moet gewoon bij elkaar. Want die vader waar ze in het bos over praten, dat is niet dezelfde als deze. Dat is een gedachtespinsel. Dat is iets waar je niets aan hebt. Dat is een heel ander iemand. Iemand die niet bestaat. Een afgod. Maar de eeuwige vader van onze Heer Jezus Christus, dat is de echte, de enige, de eeuwig levende Vader. Wij kunnen dus, en dat heeft de Heidelberger heel goed begrepen, wij kunnen dus zonder nadere uitleg niet toe met het artikel: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. Daar moet de brug zijn, de verbinding, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heer. Anders valt het eerste weg. Daar moeten we altijd aan denken. Als we het over de Vader hebben, dan hebben we het over de Vader van onze Heer Jezus Christus. Niet over een oude vader, een oude goede. Maar die Vader die van eeuwigheid Vader is van de Zoon. Trouwens, niemand kent de Vader dan de Zoon. En die het de Zoon wil openbaren. Was het niet een belangrijk deel van het werk van de Heer Jezus om die naam die in het Oude Testament zo nu en dan voorkomt, maar die niet zo gebruikelijk was. Jesaja gebruikte hem. En nog een enkele keer. Is het niet een belangrijk deel van het werk van de Heer Jezus? Vader, ik heb hem uw naam bekend gemaakt. En ik zal hem bekend maken. Opdat de liefde die in u, in ons is, in hem zijn. Dat kom je vooral bij Johannes zo sterk tegen in zijn evangelie. Die naam bekend maken. Die vadernaam. En daaruit kun je nu ook weten, mogen wij weten, dat God de Vader door Christus wordt geopenbaard en bekend gemaakt. En dat we buiten de Heer Jezus Christus geen rechte kennis van God mogelijk is. Ook niet van de Vader. Tegelijk is er nog iets in dat antwoord dat opvalt. Als we dan eens even stellen dat in dat eerste gebruik van de vadernaam, dat de eeuwige vader, dat daarmee niets gezegd wordt over kinderen van de vader. Dat het ook niet impliceert dat er kinderen zijn van die vader. Omdat dat vaderschap gegrond is in het wezen van God, dat Jezus Christus de eeuwige Zoon van de Vader is. Daarom is hij de Vader. Je zou zeggen, wij staan er buiten. En je zou ook zelfs kunnen zeggen, ja, maar als hij dan de Vader is, de schepper van alle dingen, die recht heeft op zijn eigen werk, dan kon in dit eerste stukje tegelijk ons oordeel wel begrepen liggen. De eeuwige Vader. Groot in kracht. Die zijn weerspannige ongehoorzame schepselen verdoet door de adem van zijn mond. Maar door de toevoeging, de onlosmakelijke toevoeging van onze Heer Jezus Christus, zou je zeggen, ja, licht. Ik moet een ogenblik denken aan adem van de Vader komt dichterbij. De adem. Het wordt in één adem gezegd ook. Dat de enige Vader van onze Heer Jezus Christus, maar de Heer Jezus Christus, Dat is hij die in de volheid van de tijd gekomen is. Die ons vlees en bloed heeft aangenomen. Die gekomen is om de werken van de Vader te doen. Dus dat is onze zaligmaker. Ja, je kunt zeggen, ja, maar daar gaat het nou niet om. Het gaat nou over de Vader en de schepping. Ja, nee, dat kun je niet zeggen. Dat is nou juist het wonderlijke. Drie en toch één. Eén en toch drie. De eeuwige Vader van onze zaligmaker, staat er dus eigenlijk. Van onze gezalfde zaligmaker, die Heere is. Dat wil zeggen die de baas is. Die kan zeggen, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Een nieuw testamentisch woord voor het oud testamentische Adonai. Heere en gebieder. Alle dingen in zijn handen heeft. Maar dat is een wonderlijke samenhang. Nou moet Filippus toch eens tevoorschijn komen. Kom nou eens, Filippus. Jij zegt, Heere, toon ons de Vader, dan is het genoeg. Laat ons het nou eens zien. Hoe ziet de Vader er nou uit? Hoe is die nou? U bent de Heere Jezus. Wij hebben het beleden. Ze begrepen het allemaal nog niet net zo min als wij. Maar die Vader, als u dat stukje van de puzzel nou eens erin past, ja, dan weten we genoeg. Kom eens, Filippus. Ben ik zo lange tijd bij u? Zegt Jezus. Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Want ik en de Vader zijn één. Wat is dat eigenlijk diep indringend? Dat de adem van de Vader, het woord van de Vader, dat is Jezus Christus. Daarbuiten is niets te verzinnen of te bedenken. Wij kunnen alleen maar door middel van de Heer Jezus Christus de Vader beleiden, de Vader erkennen, hem aanroepen, Abba, Vader. Door de geest van Christus. Dat is natuurlijk een heel moeilijk te verwerken stuk voor ons. Die zo in het algemene willen blijven hangen. Die wel over God durven te praten. En misschien ten nauwe nood over de Heer Jezus. Maar je kunt het niet uit elkaar trekken. Het is alles of niets. Maar tegelijkertijd is het een onuitsprekelijke troost. Die Vader, die almachtige Vader, die is zoals Jezus is. Als Jezus zegt, jouw zonden zijn je vergeven, dan kun je ervan op aan dat de Vader het ook zegt. Als de Heer Jezus zegt, ik ben de goede herder, dan kun je ervan op aan dat de Vader ook de goede herder is. Tuurlijk, de Vader heeft ons vlees en bloed niet aangenomen, dat weet ik wel, maar de tweede persoon. Maar de Vader heeft zich uitgesproken. gesproken in het woord. Dat troost. Want anders denk je, ja, maar de Heer Jezus, ja, maar de Vader, ken ik nou ook iets van de Vader? Ja, als wij iets van de Heer Jezus Christus mogen kennen, dan kennen wij ook iets van de Vader. De Vader is het met de Zoon volmaakt eens. Wat ik gehoord heb en gezien, zegt Jezus, dat verkondig ik jullie. Dat is toch troost? Want wij zijn ontzettend bang als het erop aankomt. Die rechtvaardige rechter die alle mensen zou oordelen en die het grote boek zal openslaan waar alles opgeschreven staat. Ja. Maar hij is de Vader van onze Heer Jezus Christus. Jezus Christus is zijn geschenk. Hij heeft zijn enige zoon gegeven. Dat hij Jezus Christus is. In ons vlees en bloed. En dat mag nu de leidraad zijn voor dit artikel. En dat moet ook de leidraad zijn van dit artikel. Niet het algemene. Om te zeggen van nou ja, we zijn allemaal geschapen. Schepselen dus. We hebben allemaal een vader, ja. Maar die vader is onze rechter. In dat algemene gaan wij te gronden. Maar zodra het licht op die Vader valt in Christus Jezus, dan is er de troost die we stukje bij stukje deelachtig worden door het werk van de Heilige Geest, door het geloof. Ik zeg expres stukje bij stukje. Want misschien lig ik of u in onze waarneming wel als een vaderloze vagebond op ons sterfbed. En dat we weer nodig hebben dat artikel, dat geloof in de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus. Nou komen er wat dingen bij. Die horen er ook wel bij, maar ze zijn niet het belangrijkste. Er staat dan in dat tussenstuk dat hij het is die de hemel en de aarde met al wat erin is uit niets geschapen heeft. En dat hij die hemel en die aarde die hij heeft tevoorschijn geroepen, dat hij die niet als een soort klok heeft opgewonden en neergezet of neergehangen ergens, maar dat hij door zijn eeuwige raad en zijn voorzienig bestel, dat komt nog wel aan de orde, de voorzienigheid, dat hij zich er nog mee bemoeit, dat hij het in stand houdt, dat hij het onderhoudt en regeert. Ik zei, dat staat er zomaar even bij. Dat hij, die alles uit niet geschapen heeft, en het nog onderhoudt, en regeert. Waarom zou dat erbij staan? Is dat niet beter voor op de catechisatie? Want het gaat hier om het hart. dat de God en Vader van de Heer Jezus Christus om zijn zoons wil mijn God en mijn Vader is. Nou, toch is het goed dat het er staat. Dat je gelijk al weet het onderscheid tussen Vader die je op aarde hebt en die Vader die in de hemel is. Als je tenminste op aarde nog een Vader hebt. Hoeveel mensen zijn er nu in de kerk die op aarde geen Vader meer hebben? We hebben vanmorgen gehoord van die oude vader, hele rij kinderen. Maar nou is er geen vader meer. Geen grootvader, geen overgrootvader. Vader op aarde, dat is iets belangrijks, natuurlijk. Maar die vader op aarde, als die God vreest, als die gelooft in God de Vader van onze Heer Jezus Christus, dan zou die het liefst hebben dat al die kinderen, al zou hij doodvallen, dat de kinderen geen vader meer hebben. Dan zou dat een troost zijn. Zelfs als die jong zou moeten sterven, als die zou mogen weten, mijn kinderen hebben een betere vader, een grotere vader. Soms zegt een vader het, als die leeft, en als die sterft. Mijn grootvader wou op zijn sterfbed zijn oudste zoon aanpakken en hem zeggen dat het oordeel van God rechtvaardig op hem zou rusten. Hij is zo onwillig. Hij praatte zo lelijk van zijn aardse vader. Hij deed zo lelijk. En toen zei die grootvader, Jacob, vanmorgen dacht ik aan jou. Jij bent mijn oudste zoon. En ik heb gezegd, Heere, u doet geen onrecht als u nooit meer omkijkt naar Jacob. Maar de Heere zei tegen me, heb ik Jacob dan al weggedaan? En toen begon de grootvader te huilen. Jacob leeft toch nog? Al gaat vader sterven, de eeuwige vader, groot in macht, die alle dingen geschapen heeft. En die ze onderhoudt en regeert. Zou die dat kleine onwillige stofwormpje niet zo op zijn hand kunnen zetten? En het in het licht houden? Zou die dat niet kunnen? Zou voor hem één ding te wonderlijk zijn? Hij die riep licht en er was licht. Dag en het is dag. Daarom staat het erbij, denk ik. Om in het begin al even tussen haakjes te laten weten. Ja, waar het nou over gaat, dat is niet hetzelfde als die vader op aarde. Die moet soms loslaten. Hij laat niet echt los. Maar hij kan niet verder. Hij heeft gezegd wat er gezegd moest worden. Hij heeft gebeden aan de Heere. Maar hij ziet tot zijn grote verdriet dat het kind zich niet van hem aantrekt. Zou ze zich dan wat aantrekken van die vader in de hemel? Als je hier niks aantrekt van je vader op aarde. Maar die hemel en aarde. Dan is er nog één weg open. De weg naar boven. Zoals Jacob op uw zaligheid, op uw redding, op uw hulp, op uw heilswerk. Hoop ik, wacht ik, Heere, gaat dan maar sterven, Jacob. De Heere zal ervoor zorgen. Want hij is de schepper, de formeerder van Israël en de schepper van Jacob. Je kunt zomaar geen Israël worden. Of een geliefde Jacob. Dat kun je niet zo uit je eigen doen. Dat doet God. God zegt, dat doe ik. Dat schep ik. De dingen die niet zijn, alsof ze waren. Daarom staat het erbij. De Vader van de Heer Jezus Christus. Daar moet je dus niet te min over denken. Want je kan wel denken, ik trek me er niks van aan. Maar als hij nou denkt, ik trek me er van jou wel wat van aan. Dan moet je terugkomen. Hoe eerder, hoe beter. Dan moet je buigen. Dan moet je toch over die stijve lippen moet je gaan stamelen. Abba, Vader, vergeef mij mijn schulden, mijn zonden, mijn ongeloof, mijn weglopen, mijn brute hardheid, mijn weerspannigheid. Vergeef. Om uw Zoon, Jezus Christus wil. Daarom staat het erbij. Het wordt even erbij gezegd. Voor die nietige vadertjes en moedertjes. En voor die zichzelf beschuldigende vadertjes en moedertjes. Die zeggen, ah, ik had dit, dat, zus, zo. Die het en naar zich toe krijgen, zoals men dat noemt. Daar staat hier geschreven, die eeuwige Vader is de schepper. Zijn goddelijke almacht spreekt en het is er. Zijn wil gebiedt en het wordt terstond. Hij is immers de Almachtige. Misschien vind je dat juist een akelig woord. Almachtig. Dat klinkt zo explosief. Net als dat je bijvoorbeeld op een vulkaan zou wonen die ieder moment uit elkaar zou kunnen springen, zodat alles en alles bedolven wordt. Misschien denk je aan zo'n Oosters despoot, die zegt dat die vent zijn kop eraf, die maar hoeft te knikken. Ja, maar zo is het niet. Zo waren die inquisiteurs. Die waren almachtig. Die zaten te slapen en de knikkenbollen terwijl de ketters verhoord werden. En aan het einde een knik of een knipoogje of een vinger opsteken, dat betekende Maak hem maar dood. Zet hem maar op de brandstapel. Wurg hem maar. Maar dat is de almacht van de duivel. De duivel, dat is echt een stuk dynamiet. Een vulkaan. Die kan alle kanten uit. Die kan vloeken en bidden en zingen. Als die zijn zin maar krijgt. Als het maar allemaal in het teken staat van de ondergang. In die zin is de duivel almachtig. Maar zoals hier beleden wordt van God de Vader. Almachtig. Dan betekent dat niet een vulkaan die uitbarst. Dan betekent dat niet een ongecontroleerde explosie. Omdat God nou eenmaal zo sterk is. Maar het betekent wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Hij is zo almachtig voor die kinderen die hij heeft uitverkoren, dat hij zijn doel bereikt. En dat hij het huis vol kinderen maakt. En dat hij, die de hoogste majesteit is, dat hij aangebeden wordt rond de troon door scharen die niemand tellen kan. Is het dan wonder dat de geest door Paulus sprak en schreef: gezegend zij de God en Vader bij dit bewijs van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel, in Christus. Amen.